Welkom bij de Vaarplezier podcast, aflevering 39. Het is november 2023 en we komen vanuit Amsterdam deze keer. Mijn naam is Arjen Berghijk, oprichter van Vaarplezier Vaarbewijscursussen.
Ja, en mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering onze podcast Gerard Dijkstra, oprichter en naval architect van Dijkstra Naval Architects. En wellicht sluiten we af met wat verder te scheepstafel komt, maar dat is altijd een tijdkwestie bij ons.
Ja, als dat lukt, dan lukt dat. En Als het niet lukt, dan houden we daar geen rekening mee verder.
Exact.
Goed, we gaan de podcast introduceren.
De gast.
De Vaarplezier podcast.
En Bert zei het al, een grote naam uit het circuit, Gerard Dijkstra, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Of eigenlijk omgekeerd, want we zitten op dit moment op het kantoor met uitzicht op het water in het centrum van Amsterdam.
Juist.
Dat is wel heel bijzonder.
Ja, het is een heel oud centrum. Hè? De VOC-schepen die werden hier al gebouwd. En het arsenaal van de VOC, hè, en het, wat nu het Scheepvaartmuseum is, dat ligt binnen zichtafstand. Dus een nautischer stukje van Amsterdam kan je je nauwelijks voorstellen.
Nee, dat klopt. Want ik parkeerde mijn auto voor de deur en toen zag ik het Scheepvaartmuseum liggen. Dat is inderdaad echt 300 meter hier vandaan.
Ja, en het Kromhoutmuseum Paul hiernaast.
Exact, precies naast het Kromhoutmuseum.
Ja, de grond is onderdeel van het Kromhoutmuseum. Waar we nu zitten, dat was de oude timmerloods.
Ah, geweldig.
Alleen, hij is wel helemaal opnieuw gebouwd, maar het is nog steeds een houten loods.
Ja, het is nog steeds een grote open ruimte. We hebben wat schilderijen met schuim erachter, wat foto's moeten neerzetten voor de akoestiek. Maar dat gaat goed volgens mij.
Ja, maar we hebben nog nooit zulke mooie akoestiek dempende dingen gehad. Want voor de luisteraars, dat zijn foto's van, ik schat, 1,5 bij 1,5 meter groot ongeveer. En daar hebben we er nu een paar om ons heen gezet, inderdaad, om de akoestiek wat te helpen. Maar dat zijn schitterende foto's.
Ja, ik zie de Endeavour. De J-klasse moet het er nog even over hebben zo natuurlijk.
Zeker.
Nu we toch met Gerard zitten.
Ja, dat is een hele mooie selectie.
Oh, ik kreeg er echt een beetje kippenvel van en dan overdrijf ik niet.
Ik zeg Gerard. Gerard zelf zegt, je moet je en jij zeggen, geen u. Ja. Ik moet daar over een drempel heen. Dat zit nou eenmaal in ons DNA. Dat hadden we met Koos de Ridder ook.
Ja, wat was dat moeilijk.
Ja, we gaan het proberen, Gerard. Ja. Meneer Dijkstra, Gerard.
Ja, we gaan het proberen.
Nou, succes ermee.
Ja. Er is ontzettend veel. We hebben ons natuurlijk allebei voorbereid. En dat was niet eens heel hard nodig, want de naam is gewoon vreselijk bekend. De aanleiding concreet dat we hier zitten op dit moment is de oeuvre opboord die tijdens de Hiswarte Water is aangeboden. En toen was ik onderzoek aan het doen. Dat is niet de enige die je gewonnen hebt de laatste tijd.
Nee.
Er waren er meer.
Dat klopt, ja.
Ja. Wat is voor jou het startpunt van je watersportcarrière geweest? Welk idee heb je daarbij?
Eigenlijk was dat een ongeluk op het rugbyveld. Dat is eigenlijk het startpunt geweest. Een beetje onwezenlijk. Maar ik kreeg een dom ongeluk. Kwam met rugby, kan dat gebeuren. Twee hoofden tegen elkaar. En ik had wat geheugenverlies, et cetera, et cetera. Dus op dat moment lukte het studeren niet meer zo best. En ik had altijd al een sterk verlangen om iets te doen met de natuur. En met techniek. Ja, dus vanwege de techniek was ik begonnen met een studie vliegtuigbouw in Delft. Maar die drang naar de natuur bleef er altijd. Dus toen het studeren wat lastig werd. Ik was een hele hoop stof kwijt. Ik moest eigenlijk weer opnieuw beginnen.
Oh.
Dacht ik van,
dat is het tweede jaar toch?
Ik zat in het einde tweede jaar. Maar goed, dat is allemaal verleden tijd. En dat is met in een jaar of 10 is het eruit gesleten. Dus dat is allemaal wel weer goed gekomen. Dus ik dacht van, nou ja, dan ga ik maar wat harder trekken aan het deel van de natuur. En ja, en als je dat wil combineren met techniek, zijn er eigenlijk niet zoveel mogelijkheden. Bootjes trok mij altijd al van jongs af aan. Ik zat altijd al in de Van Kampen te bladeren toen ik op school zat. En dan bootjes na te tekenen. Dus toen was de stap snel gezet. En daarna ben ik mijn zeilcarrière begonnen.
Maar even terug naar die vliegtuigbouw. Want waarom niet meteen maritieme techniek?
Nou, maritieme techniek in die tijd, ik praat nu over 1962, was echt koopvaardij. Dat was nogal, met alle respect, nogal grofstoffelijk.
Ja.
En op zeilbootjes staat nu eenmaal een vleugel. Of het nou van zeildoek is of wat dan ook. Dus dan is vliegtuigbouw een veel logischer studie dan scheepsbouw.
Ja.
Als je naar de zeilboten wil.
Het vleugelprofiel op een zeilschip,
Hoge druk, lage druk, lift,
Ja, niet alleen voor de zeilen, maar ook voor de kielen. En de prestatieberekeningen van vliegtuigen waren toen al in een veel verder gevorderd stadium dan prestatieberekeningen van schepen.
Was dat inderdaad qua vorderingen zoveel verder dan op dat moment de kennis die we daarvoor hadden in de...
Ja, er werd ook veel nauwkeuriger gerekend. En dat moest ook wel in de vliegtuigbouw. Daar was een veiligheidsfactor van 1,5 heel normaal. Nou, bij de scheepvaart peinst je daar niet over.
Over veiligheid überhaupt niet, of?
Wel over veiligheid, maar dan met een veel grotere marge.
Want in die tijd was natuurlijk zeilen als hobby wel aanwezig, maar verder geen enkele grote uitdraging, zal ik maar zeggen. Het was niet een heel grote business.
Nee, zeker niet. En in Nederland al helemaal niet.
Nee.
Er werd wel op kleine schaal gezeild en met kleinere schepen. Als je dat vergelijkt met wat er nu rondvaart en wat het kantoor hier doet, ja, dat is onvoorstelbaar.
Het is dus wel dat grappig zeker, hoe in de loop van de geschiedenis dingen weer omdraaien. We zijn ooit begonnen met elektrische auto's. Toen zijn we naar fossiele brandstoffen gegaan. En nu gaan we weer terug naar gedeeltelijk elektrisch, gedeeltelijk andere soorten dingen. Maar wel weer dat principe. En op het water doen we dus hetzelfde. Of in ieder geval zijn we ermee bezig. We zijn begonnen met zeilboten. Toen zijn we ook daar naar fossiele brandstoffen, verbrandingsmotor gegaan. En nu zijn we weer heel hard aan het kijken hoe we de zeilen en voortbewegen op de natuur weer terug kunnen krijgen daarin.
En de verbrandingsmotoren eruit kunnen halen.
Nou ja, precies, ja.
Per definitie is een zeilboot natuurlijk al een heel natuurlijke manier van voortstuwing.
Ja.
En nu we dat combineren met elektromotoren en batterijpacks eventueel. En kleine, wat we dan een range extender noemen, een kleine generator. Waarbij je bij langdurige windstiltes langzaam nog vooruit kan komen. En de volgende stap is dat we die generator op methanol laten draaien.
Waterstof.
En de stap daarna is dat je naar brandstofcellen gaat en naar waterstof. En het leuke op kantoor, maar ja, nu maken we wel een hele grote sprong van 50 jaar.
Een halve eeuw.
Ja. Dat we nu op kantoor bezig zijn met een boot waar helemaal geen fossiele brandstof meer aan boord is.
Nou, daar gaan we zo uitkomen inderdaad. Ja, ik denk dat wel een mooi dan ook
meteen... Van de vraag, ik loop helemaal over.
Eikpunt is om straks weer uit te komen. Bert, brand los.
Nou, ik mocht de Oeuvreprijs uitreiken aan jou. Ik krijg het eruit. En ik gaf even de microfoon aan jou. En je keek uit op over de Hiswa in de Kom in Lelystad. Ja, je zei wel, ik zie wel te weinig masten. Dus, en ook in de superjachten is het zo dat het maar een klein percentage... een mast of masten opstaan.
Ja, dat klopt. Ik denk dat zo'n jaar of 10 geleden was de factor bij de superjachten 1 op 10. Dus 1 zeilboot van de 10. En die andere 9 die voeren op de motor. En tegenwoordig is het gehalveerd, het aandeel.
Zo. Dus 5%.
Ja, 5%.
En dat druist dus wat in tegen wat Arjen net zei.
Van ja, maar dat is niet alleen voor de superjachten. Dat is ook voor, voor de seriejachten.
Ja.
Want er lagen natuurlijk niet veel superjachten op de natte Hiswa. Dus wat daar ontbrak was gewoon een hele hoop gewone serie zeilboten.
Ja, nou had ik het daarover met Igor Kluin van Vaan. Ja. Ook van uw bureau, volgens mij de R5.
Daar hebben wij mee gewerkt.
Ja. Met de boot, ja. En die zei, kijk, zo'n beurs is ook wel weer, kan hier ook wel weer gehouden worden dankzij al die fossiele boten.
Ja, dat klopt.
Qua grootte en organisatie.
Ja, dat klopt. Anders zou het een heel kleine beurs zijn geworden. Maar gelukkig zijn de beurzen bijvoorbeeld in Frankrijk. En daar liggen nog wel een hele hoop zeilboten.
Ja.
En daar liggen maar een paar motorboten. Maar in Nederland is het op dit moment... Nou ja, ik wil het niet dramatisch noemen. Het is een natuurlijke ontwikkeling. Maar het is wel een hele duidelijke ontwikkeling.
Ja, ik merk het ook onder mijn studenten. Ik begon in het begin heel ambitieus een zeildeel in mijn lesprogramma. Maar schijnbare wind bijvoorbeeld. Dat ze denken, ik denk, ik moet hiermee ophouden. Want het gaat niet landen hier. Hoe komt dat dat mensen liever of sneller of gemotoriseerd varen?
Ja, het is niet alleen de voorkeur voor het motorbootvaren, maar ook het gebruik van de zeilboten. Wat je nu steeds meer ziet, dat met name de jongeren, die willen of heel sportief varen. En dan praat je over foilen en extreme dagzeilboten. Of ze gaan huren. Want een zeilboot is ontzettend veel onderhoud. Je moet er echt een major effort voor doen om een boot zelf te hebben en daarmee te varen. En uiteindelijk, hoe vaak je dan de boot per jaar gebruikt, als je nog in de beginfase van je werkzame leven zit, is heel weinig. Ja, dus de jongeren die gaan veel lief een bootje huren. En dat betekent per definitie dat je veel minder zeilboten nodig hebt.
Ja, want je deelt ze met elkaar.
Je deelt ze met elkaar. Ja. Dat maakt ook een enorm verschil, hoor.
Ja, niet meer de religie van vroeger. Als je een zeilboot had met een familie, dat je daar elke vakantie en elk weekend op vertoefde.
Maar dat zie je bij alle activiteiten van de jongeren. Ja, vroeger als je op een tennisclub zat, dan was tennis je hobby. Ja, maar tegenwoordig is het van de ene activiteit naar de andere rennen. Of nog erger gebracht worden door je ouders met de auto.
Volgens mij allemaal en tegenwoordig.
Natuurlijk heel veel. En vroeger was er ook veel meer belangstelling voor, veel meer liefde voor de boten, denk ik. Ja, als je nu een boot huurt, dan doe je dat omdat je het zeilen leuk vindt. En maar vroeger had je een zeilboot zelf. En nu was die boot, dat was toch gewoon een onderdeel van je leven.
Ja. Ik wil graag even teruggrijpen naar de studie dus. Richting zeilerij gedreven door dat noodlot, of lot misschien wel.
Ja, ik zou het lot noemen.
Ja, hè? Ja, dat geloof ik ook als ik zo hier rondkijk naar de foto's en dit bedrijf. Boten dus, en al vrij snel, sterker nog, de eerste professionele zeilen van Nederland in de jaren 60, eind jaren 60.
Ja,
begin jaren 70.
Ja, wat ik gedaan heb toen ik besloot om wat te gaan zeilen. Ik moest iets doen. Ik kon toch moeilijk helemaal niks gaan doen met het hoofd wat ik toen had. Toen heb ik een aantal werven in Nederland aangeschreven. Gewoon een brief gestuurd. En gezegd van nou, ik ben op zoek naar een plek aan boord van een boot die langere tochten gaat maken. En dus ook naar Van der Stad, naar Riekes. En die had een boot in aanbouw in Poole in Engeland. En dat was de Gallant 53. Op dat moment het grootste polyester seriejacht in de wereld.
53 voet?
53 voet, ja. Nu is het notendop. Maar toen was het grootste seriejacht in de wereld. En tot mijn stomme verbazing kreeg ik de baan als dekswabber aan boord. En die boot die was een charterboot voor de West-Indies. Ja, dus ik heb toen de eindfase van de bouw meegemaakt. De boot mede klaargestoomd om de oversteek te maken. En sindsdien ben ik niet meer gestopt. Maar ik had voor die tijd al wel de nodige zeilervaring opgebouwd. En ik had ook al een winter lang, was ik iedere week bij een oude scheepskapitein op bezoek geweest. Die me leerde hoe je met een sextant om moest gaan. Dus ik kon al wel redelijk navigeren.
Ja, en qua bouwen, materialen, die kennis heb je jezelf ook...
Ja, de materialen kennis heb ik mezelf aangeleerd.
Ja.
En de hydrodynamische wetenschap die je nodig hebt om een bootje te ontwerpen. Die heb ik voor een groot deel ook mezelf aangeleerd. Maar wel met behulp van een aantal mensen die me daarin in steunden. En een van de belangrijkste daarvan was toch wel de TU Delft. En dat was dan wel de afdeling scheepsbouw, niet de afdeling aerodynamica.
Ja.
Want in de jaren zo rond 62 begon de belangstelling in Nederland, met name ook in Delft en in de sleeptank in Delft, voor zeiljachten enorm toe te nemen. En is eigenlijk de wetenschappelijke ondergrond van het ontwerpen van zeiljachten is mede door de TU Delft vormgegeven. En dat is een heel onderbelicht feit in de Nederlandse watersportgeschiedenis. Maar het was wel degelijk de TU Delft en professor Gerritsma met name. En daarna ook zijn assistent en opvolger Lex Keuning.
Ja.
Ja, jullie ook wel bekend.
Ja. Ja.
Die daar aan het hoofd van stonden, die daar de kar trokken.
Moeten we dat zien als wereldvermaard? Of echt voorlopers in die...
Ja, die hadden wereldwijd een hele grote naam.
Ja, fantastisch. En dat was niet met supercomputers. Was dat nog handwerk?
Nee,
of
de eerste berekening die ik daar maakte, of mocht maken, hè, dat was nog met ponskaarten. Dus dat je zo'n hele stapel ponskaarten om één berekening. En als je één keer een verkeerd gat in de ponskaart prikte, dan kon je weer opnieuw beginnen.
De hele stapel?
Niet de hele stapel, maar wel...
Wel die ponskaart. Ja.
Wel die ponskaart. Maar de allereerste schepen die ik ontwierp, die werden echt dan met de hand ontworpen. Dat je toen al wel een rekenmachine bij, hè, die dan de rekenlineaal opvolgde.
Oh, ja, ja.
zover ging dat terug. En toen de eerste, wat natuurlijk wel grappig was, toen de eerste spelcomputers kwamen. Ja, dat was onder andere de Commodore. Ik weet niet of je die nog kende.
De 64.
Ja. De 64. Ja, de 64. Ja. Toen heeft de TU Delft, was Aad Versluis, die heeft daar een programma op geschreven op die Commodore. Waarmee je die hydrostatische berekeningen kon doen. Dus dat was al een enorme vooruitgang.
Ik kan me van de Commodore 64 met name nog dat losse dingetje herinneren waar cassettebandjes in gingen om daar de boel op weg te schrijven.
Maar vergeleken bij ponskaarten
is dat alweer een hele vooruitgang.
En wat was dan de essentie van de berekeningen? Golfweerstand?
Nee, dat is weer een stapje verder. Maar dit was hydrostatisch, hè? Gewoon de waterverplaatsing, ligging van het drukkingspunt, gewoon de basisberekeningen.
Ja,
maar dat was met de hand heel veel werk.
Zo, ja.
Ja, dan moest je met een planimeter alle oppervlaktes opmeten enzovoort enzovoort. En dit ging was natuurlijk een enorme verbetering.
Ja, en wat was het grote voordeel dan? Het was veel sneller werk.
Tijdwinst. Ja. En je kon veel sneller variaties doorrekenen.
Ja. Ja,
als je vroeger een schip iets breder wilde maken, dan was je een week aan het werk.
Ja.
En nu kon dat in een dag.
Ja. Juist dat de tijdspannen waar je het dan over hebt. Je maakte hem een meter breder, dan ben je weer een week aan het rekenen vroeger. Voordat je wist of dat...
Een week is misschien een beetje gechargeerd, maar je was wel even een paar dagen bezig.
Okay.
Je moet het lijnenplan opnieuw maken met de hand enzovoort enzovoort. Nu is dat een uurtje werk.
Ja, invoeren. Ja. Met de computer fluid dynamics.
Met alles wat er nu aan software beschikbaar is.
Ja, komt AI al om de hoek kijken in de jachtontwerp?
Bij ons nog niet, nee.
Nee. Is jachtontwerp in essentie niet een eeuwig compromis sluiten met honderden, misschien wel duizenden factoren?
Dat klopt. Dan zou AI om de hoek kunnen komen kijken. Maar zover zijn we nog niet.
Nee.
Laten we nog even niet te ver, want nu ga je alweer naar de toekomst toe bijna. Van het hoofd tegen elkaar slaan bij rugby na zeilen om een boot naar de West-Indië te brengen. Op welk moment komt dan de flyer in beeld?
Ja, dat was veel later. Want de werf waar de boot gebouwd werd, die we toen naar de West-Indies brachten. Die boot, de eerste van de boot die ze bouwden, die brachten we naar de West-Indies. Maar de tweede die ze bouwden, die ging de Ostar varen. Dat was de Observer Single Handed Transatlantic Race. Dus ik zag dat gebeuren. En alles wat daar omheen hing in Engeland, bij die werf. En ik dacht van nou, dat lijkt me wel wat. En dus toen heb ik eigenlijk besloten om professioneel wedstrijdzeiler te worden. Want hoe kom je anders aan de financiën om zo'n boot in het water te krijgen? Dan heb je sponsors nodig.
En wat voor stappen moet je dan nemen om professioneel wedstrijdzeiler te worden? Moet je dan in de leer ergens? Of?
Nou, in die tijd kon dat nog niet.
Nee.
Dus ik ging gewoon veel varen. Ik heb toen een jaar gecharterd met de boot. En de tweede boot voor dezelfde compagnie naar de West-Indies gebracht. Samen met mijn vrouw. Die werd kok aan boord tijdens het charteren. Dus dat gaf al veel oceanenervaring. En ook veel praktijk van hoe je een boot in de vaart kan houden. Reparaties, et cetera, et cetera. Maar toen ik besloot om zelf dan de Ostar te gaan doen. Met een boot van die werf. Die hadden de Ocean 71 in aanbouw. Dat was een 71 voet, een 21 meter zeiljacht. Ook een serieboot en ontworpen door Van der Stad. Dacht ik van, nou ja, dat is wel een boot waarmee ik in 1972 die Ostar zou willen varen.
Solo. 71 voet.
71 voet. En in die tijd zonder zelfteling, winches, et cetera, et cetera. En zonder goede autopilots. Maar goed, als ik achteraf op terugkijk, vraag ik me af hoe ik dat ooit heb kunnen bedenken om te gaan doen. Maar ja, ik heb het wel gedaan.
Is dat jeugdige passie of misschien naïviteit?
Is jeugdige onwetendheid, denk ik. Dus via die werf ben ik met de Ostar in aanraking gekomen. En ik dacht, van, ja, als ze in Engeland sponsors kunnen krijgen om met zo'n boot in het water te brengen, moet dat in Nederland ook lukken. En dat is toen gelukt, dankzij een heleboel sponsors.
En ook een speciale werf of ontwerper? Of?
Nou, het was een serieboot.
Ja, oké. Okay. Ja,
dus die heb ik toen gebruikt.
Ja, 71 voet.
Ja.
Serieboot, mooi.
Maar dat verhaal is niet helemaal goed afgelopen. Want op de Krentbanks ben ik de mast kwijtgeraakt. En dat was natuurlijk wel een heel triest gebeuren. Dramatisch. Maar goed, dan lig je daar zonder die mast.
En dan geen EPUB, geen Marifoon?
Nee, maar we hadden wel een goede SSB, Single Sideband Radio aan boord. Wat ik toen gedaan heb, is de verzekering gebeld. Op de radio aangeroepen. Via Radio Scheveningen. Ja. Scheveningen Radio. Nou, dat zijn we zeker. Want ik zei, ja, ik kan terugvaren. Het was een kids. Er stond nog een bazaan op. Ik dacht, maar dan ben ik weken bezig en ik lig in de scheepvaartroute. En geen brandstof. En ik kan ook een sleepboot bellen. Uit Newfoundland. Hè. Die kan hier in anderhalve dag, twee dagen zijn. En dan lig ik over twee dagen in een haven. Maar ik zeg, er is verder geen gevaar. Ik bedoel, mijn boot is niet lek of wat dan ook. Dus ik ben verder prima in orde.
Dus de mast heb je
gekapt? En de mast hier gekapt, ja.
Ja. Hoe kwam het eigenlijk, als ik dat tussendoor mag vragen?
Die mast is overboord gegaan. En dat is nog steeds een vraagteken.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus, die was weg. Dus ik heb nooit kunnen zien wat gebroken is.
Want licht werd niet gebouwd in die tijd.
Nee, zeker niet. Nee. Maar het kan vermoeidheid geweest zijn of wat dan ook. Want zoveel ervaring was er toen nog niet. Hè? Nee. Met schepen van die maat.
Bij een mast overboord denk je vrij snel aan verstaging. Maar goed, het is dus
kan ook een fitting zijn geweest. Dat is
niet terugdalen. Ja. Wat zei de verzekering?
Ja, die zei dus, bel die sleepboot maar. Dus die sleepboot heeft me naar St. John's in Newfoundland gesleept. Ik heb daar gewacht tot er een nieuwe mast kon komen. Dat was een paar maanden. En ik heb in St. John's de mast erop gezet. Maar inmiddels was het eind november. Zijn we in november met z'n vier naar New York gezeild. Maar kijk, die race was afgelopen en de bank had natuurlijk een hypotheek op het schip verstrekt. Dus de boot moest verkocht worden. Hè, om iedereen weer af te betalen.
Nou.
Dus ik dacht, ik verkoop hem in Amerika. Maar dat lukte niet. Tenminste niet voor een redelijk bedrag. Maar er waren wel in Engeland toen de organisatie gestart voor de Whitbread Race, Round the World. En daar was hij eigenlijk best geschikt voor. Dus in Engeland was wel belangstelling voor de boot. Dus toen heb ik in december de boot teruggezeild naar Engeland. En daar inderdaad in de winter of in het voorjaar de boot verkocht voor iemand die daar de Whitbread Race mee ging zeilen.
Was dat de eerste editie?
Ja.
Onder welke naam voer dat schip?
Weet ik niet meer. Okay. Weet ik niet meer.
Dat was toch de race dat ze met kerst gingen bijliggen om een kalkoen in de oven te
En dat te ging leggen. Dat toen nog in die tijd, ja.
En er werden biertjes en whiskies opengetrokken, ja. Over die Whitbread, is het onder andere door Connie van Rietschoot gekomen dat het echt een race werd? Er waren natuurlijk wel Bleek was natuurlijk ook eentje.
Ja, dat heeft het wel sterk geprofessionaliseerd. De eerste Whitbread, trouwens... De All-Stars ook in die tijd, die ik zeilde, dat waren meer avonturiers. Hè? Het waren avonturen. Professionele zeilen, wat je nu om je heen ziet, hè, daar was toen nog geen sprake van. En om voor een race maandenlang naar een sportschool te gaan, dat kwam bij ons niet op.
Nee. En toen kwam dus Flyer the Kids?
Nee, nadat ik met de naam van het schip was Second Life, die Ocean 71, waarmee ik voer. Toen dat misging, toen heb ik wel besloten om weer opnieuw in te schrijven. Voor de volgende editie, 4 jaar later. Ja. Maar inmiddels was ik ook aardig opgeschoten met mijn zelf leren van het ontwerpen van jachten. Dus ook wederom niet gehinderd door enige kennis of
wat dan ook.
Dan dacht ik van nou... Ik kan geen schip vinden zoals ik hem zou willen hebben. Die waren ook niet te koop. En om weer met een serie boot te varen, daar zou je niet mee kunnen winnen.
Nee.
Want inmiddels was het wel wat geprofessionaliseerd. Dus toen heb ik hem zelf ontworpen.
En dat betekent een
En dat was schip... de eerste beste vaar.
Oh ja, ja. Dus een schip dat goed aan de wind...
Maar met name goed aan de wind en ook zelfsturend aan de wind. En makkelijk te bedienen.
Ja, ik begrijp dat het een redelijk smal schip was.
Ja, als je een schip zichzelf wil laten sturen, hè, de koers stabiel, en dan lukt niet met een breed schip.
Nee, maar wel met een finkiel?
Met een hele diepe finkiel.
En hij stuurde zichzelf aan de wind? Je zou denken, met een finkiel, die vliegt meteen in de wind? Of
Ja, maar dat is als je het roer loslaat. Maar als je het roer niet loslaat, dan is het een heel koersstabiel gebeuren.
Ja.
Kijk maar naar een vliegtuig. Die heeft een vleugel en een staartvlak. Dat is ook hetzelfde als een finkiel en een roer.
Ja.
Ja, en als die in evenwicht zijn...
En die vliegtuigen zijn ook stabiel.
Ja, dat is waar. Met hele grote staartvinnen vind ik trouwens altijd relatief.
Ja.
Maar goed.
Wij maken de roeren ook altijd groot. Dat is een van de kenmerken van onze ontwerpen.
Okay.
Het geeft iets meer weerstand,
maar
je verdient het terug door een veel betere koersstabiliteit.
En dat scheelt weer in energie die in het stuurautomaat moet en dergelijke. Of comfort ook.
Ook.
Ja.
En ook in je eigen energie die erin moet stoppen.
Ja, maar ook in de, in de weerstand van het schip. Dat je weinig koerscorrecties hebt. Dan heb je ook minder weerstand.
Dus je, wint daar die weerstand. Ja, je wint daar die weerstand weer terug. Ja. Was die beste vaar de eerste complete boot die je zelf ontwierp? Of waren daar al andere
Ik had er ervoor eentje ontworpen, maar die werd nooit gebouwd.
Die is nooit gebouwd?
Maar die was wel al getest in de sleeptank.
Okay.
Want dat kon in die tijd nog. Je had toen een werkgroep speurneus jachten. Werd dat toepasselijk genoemd.
Ja, een mooie naam.
Ja. En daar kon je terecht met vragen. Hè? En dat, daar zaten medewerkers van de TU op. Hè? Maar ook de jachtontwerpers uit Nederland uit die tijd. Nou, je noemde Koos de Ridder al. Hè? En Frans Maas. Ja. En Willem de Vries Lens. Gewoon alle oude namen. Die zaten allemaal bij elkaar in die werkgroep.
De speurneuzen.
De speurneuzen. Ja, maar dat was ook redelijk uniek, want die werkten allemaal samen. Die kozen zelf voor de onderzoeksonderwerpen waar ze behoefte aan hadden. Hè? Van wat weten we niet, wat kennen we niet, hè? Wat willen we weten en hoe kunnen we daar komen? En dat werd gedeeld. En daar zou je nu eens voor moeten komen. Ja. Als je de 10 jachtontwerpers bij elkaar zet om de informatie te delen.
Ja, dat is echt veranderd.
De kennis te delen.
Speurneuzen naar kennis, maritieme kennis. Ja.
Goh. Dat heeft mij toen, met name Gersma ook, die hebben me toen enorm geholpen in het maken van dat ontwerp.
Wat is er, waarom is dat schip niet gebouwd?
Was het eerste schip?
Ja?
Nou, dat was ook een onderdeel van de studie.
Oh, okay, juist.
Er was geen opdrachtgever voor. Het was gewoon iets wat ik zelf deed. En maar alle kennis die ik daar toen opdeed bij dat ontwerpen en bij die sleeptankproef daarmee. En die heb ik later, een jaar later kunnen gebruiken voor het ontwerp van de Bestevaar.
En toen je met die studie bezig ging, waren er toen een paar dingen waarvan je zei, dit wil ik anders dan de bestaande dingen die er zijn? Is er iets in dat ontwerp wezenlijk anders dan andere dingen?
Nou, voor single-handed waren er op dat moment niet veel schepen.
Maar daar had je hem specifiek voor ontworpen.
Daar had ik hem specifiek voor ontworpen.
Ja, ook die eerste die niet gebouwd is.
Ja.
En waar dan, behalve dat die dus smal moet zijn en koerstabiel is, waren er nog meer onderdelen die daar echt anders aan waren dan voor het gemiddelde schip dat in die tijd gebouwd werd?
Nou, de zeilbehandeling zou ik ook willen noemen. Die was ook redelijk praktisch.
In welke zin is dat?
Nou, lieren die makkelijk te bedienen zijn, waar je goed voor staat om aan te draaien.
Ja.
Dat soort dingen. Maar dat is ook weer een compromis. Dus de Kuip had geen banken, maar dat was echt een pit. Hè, waar je stabiel in stond en waar je goed aan je lieren kon werken.
Ja.
Maar het was geen Kuip waar je makkelijk in kan zitten. En dat was in die tijd ook ongebruikelijk.
Ja, want je moet, als je hebt aangelegd in de haven of Franken ligt, moet je wel buiten een biertje kunnen drinken op een bankje tegenwoordig. Ja. Nee.
Maar dat gaat niet zo goed samen met het winnen van de Oster.
Nee.
En interieurs, dat was...
Ja, hij was gewoon kaal van binnen.
Ja, dat neem ik aan.
Ja, toen al. Met pijpkooien van zeildoek en dat soort. Wat er wel in zat, en dat heb ik later ook op de toerboten toegepast, was een kardanische kaartentafel. Of een half kardanisch dan, hè? Zodat je wel altijd rechtop zat.
Met stoelen al. Dus
met stoelen platten. Al.
Oh, ja.
En dat maakt enorm veel verschil in vermoeidheid.
Geweldig.
Als je niet continu schap hoeft te zetten. Als je berekeningen zit. Want je moest toen je astronavigatie uitrekenen. Dus je zat best veel achter die kaartentafel. Als je dat een beetje comfortabel kan doen. Ja, dan word je minder moe. Ja. En dat is heel belangrijk in een wedstrijd.
Even over dat schrap zetten. Als je in gevecht gaat met de boot, dan word je zeeziek. Of ik heb het andersom. Als ik een beetje zeeziek ben, dan ga ik vechten met de boot. Maar dat is na een tijdje voorbij. Heb jij veel last van zeeziekte gehad?
Tot mijn, het was aardig dat je dat vraagt, tot mijn 24ste. En daarna nooit meer.
Dat is ook de theorie, hè? Dus rond je 13e, 14e op het hoogtepunt. En dan moet het langzaam beter worden.
Beter worden, ja.
En die Bestevaar, die eerste paar, lijken die op de Bestevaars van tegenwoordig? Of is dat een heel ander schip?
Nee, wat er nu gebouwd wordt, dat is heel anders.
Ja.
Maar die hebben ook een heel ander doel.
Ja, exact.
Maar de eigenschap dat ze goed zeilen. Ze hebben niet dezelfde koersstabiliteit natuurlijk, dat kan niet.
Nee.
Maar ze zijn heel goed met een autopilot of met een windvaan te sturen. Dus ze hebben wel een heel goed stuurgedrag.
Ik mocht met Gerard en Loontje, uw vrouw, jouw vrouw. Loontje.
Loontje.
Ja, Loontje, leuk. Zeilen. Ja, de hele handling werd gedaan door de familie Dijkstra.
Vertel hier eens wat meer over. Wanneer was
dat? Was voor de boot van het jaar. De Bestevaar 35 zat erin. Ik mocht die zeilen met Gerard en Loontje.
Oh, wat gaaf.
Ja, met de marines van zeilen. Ja.
Oh ja, natuurlijk. Ja.
Dikke wind.
Ik kan me herinneren dat je het erover gehad hebt. Wat vond jij van die Bestevaar 35 opmerkelijk ten opzichte van andere schepen?
Ik meen dat ik tegen jou heb verteld, dat is de enige boot waarmee ik dus de grote plas over zou oversteken.
En waarom dan?
Ja, vanwege dat karakter van de boot. Gewoon diepe kuip, beschermd. Je voelt gewoon, het is gewoon solide.
Dat had de eerste beste vaarders ook al.
Het vertrouwd gevoel van...
Je had dus één kuip waar je in werkte.
Ja.
Maar je had wel ook al een heel klein pilothuisje. Ja. Waar je beschermd in kon zitten.
Ja, dat is een heel mooi plekje. Dus bij de ingang de bankjes aan weerszijden. Je hebt zicht op de elementen. Ja. Maar je zit niet in de elementen. Ja. Heel mooi. En de helmstok, hè?
En de helmstok, ja.
Ja, dat is een vast thema.
Ja.
Dat is natuurlijk bewust.
Waarom is dat een vast thema?
Nou, het is simpel. Ja, er kan weinig aan kapot gaan. En zeker in het begin, waren er nog weinig autopilots. Alleen maar windvanen. En een windvaan op een stuurwiel is altijd is niet optimaal. Hm. Ja, maar een windvaan op een helmstok is heel makkelijk te reguleren. En omdat die boten zichzelf moeten sturen... was het kunnen varen op een windvaan echt een heel belangrijk ontwerpeis. En daarnaast heb je een hele vrije kuip. Hè? Want die helmstok is telescopisch in ons geval. Die klap je in en dan heb je een hele vrije kuip.
Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen inderdaad. Ja.
Je vaart alleen de oceaan over. Je hebt geen internet natuurlijk, bestaat allemaal niet. Radio krijg je weerbericht, Navtex toen al?
Nee.
Dus eigenlijk wat er over je heen kwam, dat kwam er over je heen? Of had je wel een idee?
Ja, het weerbericht hield op, maar zeg maar 60 mijl uit de kust. En daarnaast had je nog wel via de radio een weerbericht voor delen van de oceaan. Maar dat was heel sumier.
En grofmazig waarschijnlijk
ja,
ook.
Ja.
Maar was er een mogelijkheid tot communicatie midden op de oceaan?
Ja, met de radio.
Ja, precies.
Ja, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk als met een satelliet navigatie.
En dingen als gripfiles binnenhalen, dat werkt natuurlijk ook niet. Nee.
Aan de goden overgeleverd is misschien een te groot woord, maar je weet niet.
Nou, de goden, het weer en de wind ben je overgeleverd.
De weergoden.
Ja. De weergoden, ja.
Maar is het dan voorgekomen dat je in weer terecht kwam waarvan je dacht, nou, als ik dit geweten had, was ik er even omheen gegaan?
Ja, zeker. Ja.
En wat doe je dan als je merkt dat...
Bij die tweede oversteek raakte de mast weer beschadigd. Maar dat was een hele zwaar weerrace met de ene depressie na de andere. Dat was in 1976. Toen zijn we met meer dan 100 boten gestart.
Zo dan.
En er zijn er minder dan de helft aangekomen.
Wow. Zo, ja. Dat zijn aantallen.
Ja.
Ja, dat was echt een zwaar weerrace. Met golven van significante golven, van golfhoogte van 9 meter.
Oh.
En dat betekent dat je golven er tussendoor hebt van 16 meter.
Oh.
Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren.
Maar daar staat de boot af en toe gewoon 45 graden, denk ik zo'n beetje. Ja, als ik dat even snel uitreken.
Ja. Maar dat was dat is van zo'n boot type als de eerste bestevaar was wel heel... die was erop ook op gebouwd. Hè? Dat was echt een duikelaartje. Die was dus smal, dus die ging mee, die ging plat. Hè? Maar die ging niet over zijn eigen buoyancy heen. Hij kwam altijd weer terug. Als je een breed schip hebt, dan kan je op je kop komen te liggen.
Ja,
dat deed deze niet.
Een hele hoge eindstabiliteit.
Ja.
En dat was natuurlijk by design. Dat had je meegenomen om dit te kunnen doen.
Dat was een bijkomend voordeel.
Oh, oké. Okay. Ja. Dat was niet een overweging toen je dat op die manier ontviel?
Nee, hij was smal voor de koersstabiliteit en de snelheid. Ja, met een hele diepe kiel voor de stabiliteit. En een bijproduct daarvan is dat je in storm heel veilig kan bijliggen. Zonder dat je veel kans hebt 360 graden rond te gaan.
Wat is het resultaat eigenlijk geweest van de single-handed?
Nou, ik raakte toen de mast werd beschadigd.
Okay.
Ik had natuurlijk een beetje een klein trauma van als die mast ook weer kwijtraken. Dat mag niet gebeuren. Dus ik ben ik was halverwege teruggezeild naar Plymouth, waar de start was geweest. Ik heb daar de mast gerepareerd samen met Walter Huisman en zijn team. Ik ben opnieuw gestart en gefinished een dag voor de sluitingstijd van de race.
Wauw.
Dat was een hele mooie prestatie en ook in een hele goede tijd.
Zo. Ja. Oh, dat is prachtig.
Week of drie?
Drie, 21 dagen.
Goh.
In die tijd was dat goed.
Ja, tegen de wind in.
En tegen de wind in, ja.
Je hebt twee All-Stars gevaren.
Ja. En daarna dus bij Connie aan boord. Ja.
Voordat we daarover gaan beginnen, dames en heren, we hebben zoveel te vertellen. Dat is ook niet verwonderlijk als we in gesprek zijn met iemand die meerdere Oeuvre Awards gewonnen heeft de afgelopen periode. Dan is er een hoop te vertellen. Dus aflevering 39 sluiten we hierbij eventjes af. Zullen we dat even met de toeter doen? Ja, dan gaan we gewoon even met de toeter doen.